Goedenavond. Fijn u allemaal hier te zien. Ook u die thuis meeluistert via de kerktelefoon, ook welkom. U kunt ons niet zien, maar wel horen. Maar ook welkom. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 25, de versen 2 en 6. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, versen 2 en 6. Zullen wij samen lezen uit Markus hoofdstuk 12, En wij lezen daarvan de versen 13 tot en met 34. Marcus hoofdstuk 12, te beginnen bij vers 13 en we lezen door tot en met 34. En zij, dat zijn de fariseeën en de schriftgeleerden, zij zonden tot hem enige der fariseeën en der Herodianen, opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij mij? Brengt mij een penning, dat ik hem zie. En ze brachten een. En hij zei tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En ze zeiden tot hen: Des keizers. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Geef dan de keizer dat des keizers is, en gode dat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. En de Sadduceeën kwamen tot hen, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders, en de eerste nam een vrouw en stervende liet geen zaad na. De tweede nam haar ook en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na. En de derde desgelijks. En al de 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Dwaalt gij niet daarom, dat gij de schriften niet weet, nog de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: Meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een ene God is, en er is geen ander dan Hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste liefde hebben als zichzelf is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? Grote en majesteitelijke God, wat een voorrecht is het dat wij uw woord mogen onderzoeken en dat u ons de gelegenheid geeft om als gemeenteleden hier samen te komen voor deze Bijbellezing. En dat we samen uw woord mogen bestuderen. We willen u ervoor danken. En we willen u vragen om uw zegen. Wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u onze gedachten verlichten? Wil onze harten openen voor uw woord? En geef dat wij nieuwe en oude schatten mogen vinden, ook vanavond, vanuit uw woord. Heere, laat het woord dat we overdenken ontdekkend mogen zijn. Als het nodig is ook dat het ons zou verwonden, opdat er zo plaats gemaakt mocht worden voor de Heere Jezus Christus. Wij bidden u, of u met uw genade wil geven dat het woord ook tot troost mag zijn, ja tot vermaning, wil ons een goede Bijbellezing schenken. Zegen hen die thuis meeluisteren. Geef dat ze ook mogen luisteren en dat met aandacht mogen doen. Wil in gunst zo op ons neerzien, om Jezus wil. Amen. Geliefden, nou zijn we weer verder. Vorige keer hebben we gemediteerd over de boze wijngaardeniers. En daar zijn we eigenlijk midden ook in het twistgesprek dat de Heer Jezus heeft met de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is eigenlijk begonnen na de intocht te Jeruzalem aan het begin van hoofdstuk 11. Dan zien we dat de Heere Jezus na de intocht begint een voorbeeld geeft aan zijn discipelen van de vijgenboom. En de vijgenboom is een beeld van het volk Israël. En de Heere Jezus zocht of daar ook vruchten aan waren, maar er waren er geen. Het was de tijd van de vijgen niet, maar we weten ook, hebben we toen gezien dat er ook van die kleine vijgen zijn. Ook al is het de tijd nog niet, die beginnen te groeien. We hebben in onze tuin ook een vijgenboom. En er zijn ook van die kleine vruchtjes zitten daarin. Ze zijn niet volgroeid. Ze zullen ook niet meer volgroeien. Maar waarschijnlijk was het dat de Heere Jezus naar die kleine vijgen zocht. Kleine vruchten. Maar er was niets. En toen is de Heer Jezus die vijgenboom vervloekt. En daarmee een beeld gegeven van het Jodendom, van het volk Israël. En vervolgens zien we hoe de schriftgeleerden in hoofdstuk 11, na de tempelreiniging, de Heer Jezus gevraagd hebben waarom hij zulke dingen doet, door wat macht. In vers 28 van hoofdstuk 11, doet gij deze dingen? Wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? En de Heer Jezus heeft deze strikvraag gepareerd door hen te verwijzen naar Johannes de Doper. En daar wilden ze niet op antwoorden. En zo zegt de Heer Jezus, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. En vervolgens begon de Heer Jezus door gelijkenissen te spreken. Toen heeft hij gesproken over de wijngaardeniers. En dat het hierop uit zou lopen dat de landheer zou komen. en de landlieden zou verderven en de wijngaard aan anderen geven. En de geestelijke leiders zijn woedend. In een ander evangelie zeggen ze, dat nooit. Maar dan de Heer Jezus keek hen aan en zei, hoe kan het dan? De schrift moet vervuld worden, dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. In vers 10, uit hoofdstuk 12. En dan lezen we, zij verlieten hem en gingen weg. Ze gingen weg van de vorst van het leven. Het is een tragisch afsluiting geweest vorige keer. Eigenlijk verschrikkelijk. Ze gingen bij hem weg. Maar we zijn er nog niet. Want de fariseeën en de schriftgeleerden hebben zich samen verbonden om de Heer Jezus proberen te vangen in zijn woorden. En nu hebben de fariseeën zichzelf verbonden met de Herodianen. En dan zijn er ook nog de Sadduceeën. En tenslotte zien we hier in het gedeelte dat we vanavond bezien, de schriftgeleerden. En zo hebben ze samen, deze drie groepen mensen, willen proberen om met een strikvraag de Heer Jezus te verlokken om iets verkeerds te zeggen. Geen van hun vragen is uit heilbegeerte. Al hun vragen zijn uit venijn, uit haat tegen de Heer Jezus. Want ze willen een oorzaak vinden om hem te doden en om hem uit de weg te kunnen ruimen. Ze willen de Heer Jezus in diskrediet brengen bij het volk. Maar uiteindelijk loopt het hierop uit. In het laatste vers, de laatste woorden, vers 34. En niemand durfde hem meer vragen. Maar we zien hier dan in de eerste plaats dan een combinatie van de fariseeën en de Herodianen. Wat waren dat voor mensen, de Herodianen? Ze waren aanhangers van het koningshuis van Herodes. Het waren Joden. En het waren heel pragmatische Joden. Ze zeiden, we kunnen liever een vazalstaat zijn, dus dat we onder een koning Herodes zijn, dan dat we ingelijfd worden in het Romeinse Rijk. Dan hebben we tenminste nog een beetje vrijheid. En zo wouden zij het koningshuis van Herodes dienen, opdat ze niet ingelijfd zouden worden bij Rome. Nou, deze Herodianen zijn politiek gericht en ze hebben hun oren gespitst. En wanneer iemand anti-keizerlijke uitspraken zou doen, dan zouden ze hen wel aangeven bij de autoriteiten. Nou, met deze Herodianen zien we de fariseeën, die zijn ons meer bekend. Ze hebben zich samen verbonden. In feite zijn deze fariseeën en die Herodianen vijanden van elkaar. Ze lusten elkaar helemaal niet. De fariseeën waren bijgelovige, uiterst religieuze mensen die zich vooral richten op uitwendige godsdienstige plichten en rituelen. De Herodianen waren mensen die een hekel hadden aan de godsdienst. Ze wilden ook de mensen liever behagen dan God. En hier zien we het verbazende dat zij hun krachten bundelen tegen Christus. Ze gaan zogezegd een monsterverbond aan. De uitersten vinden elkaar en raken elkaar in hun haat tegen de Heere Jezus. Het is op zich niet zo heel vreemd, want het komt vaker voor. U weet heel een cru voorbeeld is het monsterverbond tussen Nazi-Duitsland en Stalin om samen Polen in te nemen. En later ging dat weer helemaal verkeerd. Maar ook in ons lieve vaderland. Wat denkt u van het paarse kabinet? Een VVD'er en een PvdA'er. Dat zijn toch niet echt vrienden van elkaar. En toch hebben ze zich samen gevonden. En vooral om het christelijk geloof uit de samenleving te kunnen werken. Zo bundelen zij hun krachten. En daar lezen we de laatste tijd nogal veel van in de krant. Wel nu, in ons gedeelte zien we ook hoe twee tegengestelde partijen zich met elkaar verbinden. En ze komen tot de Heere Jezus en stellen hem een strikvraag. Maar u moet zien hoe beleefd ze dat doen. Hoe vriendelijk het lijkt. Meester, Rabbi, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt. Dus u ziet niemand naar de ogen. Er is niemand zo eerlijk als gij zijt. Gij ziet de persoon der mensen niet aan. Gij leert de weg Gods in der waarheid. Wat een gehuichel. Wat een leugen wat hun betreft. En dan stellen ze een vraag. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? U voelt het wel aan, het dilemma waar de Heer Jezus nu voor geplaatst wordt. Als hij zegt betalen, dan kunnen de fariseeën hem aanklagen bij de Joden. Kijk, hij accepteert het Romeinse juk. Maar als de Heer Jezus zegt, nee, u moet zeker niet betalen, dan zouden de Herodianen hem kunnen aangeven bij de overheid. Dus hoe zal de Heer Jezus nu antwoorden? Als hij een oprecht eerlijk antwoord geeft. En ze weten dat hij niemand naar de ogen ziet. Dus ze verwachten nu een eerlijk antwoord. En de Heer Jezus beseft hun gehuichel. Het lijkt wel alsof deze deputatie op zoek is naar de waarheid. Maar in werkelijkheid is het een onderzoekscommissie die reden zoekt om de Heer Jezus aan te klagen. En hoe antwoordt de Heer Jezus? Hij doorziet hun bedoelingen. Wat antwoordt? Nee, wat verzoekt gij mij? Brengt mij een penning dat ik hem zie. U ziet gelijk hoe de Heere situatie beheerst. Hij kan niet in verlegenheid gebracht worden. Hij beheerst alles. Hij leidt het gesprek. Hij zegt tegen hen, breng mij een penning. Het is de gebiedende wijs. En ze gehoorzamen hem. In feite zijn de vijanden overgeleverd aan zijn macht. En die vijanden zijn maar al te bereid om zo'n zilveren munt, een denarius, te brengen. En ze laten het hem zien. En dan wachten ze gespannen af. Wat zal hij nu zeggen? En dan zegt de Heere Jezus, vervolgens, wiens is dit beeld en het opschrift? Ja, dat is een pijnlijke vraag. Want dan moeten ze verwijzen naar de keizer. Dat doen ze liever niet. De helft van de vraag beantwoorden ze niet. Want de vraag is, welks beeld is dit en welks opschrift staat er? Het beeld is van de keizer. Weet iedereen. En het opschrift, nou, dat willen ze niet over hun lippen halen. Want het opschrift, is keizer Tiberius, verheven zoon van de goddelijke verhevene. En met deze laatste verhevene wordt keizer Augustus bedoeld. Nou, daar hebben ze helemaal geen zin in om dat uit te spreken. En daarom geven ze maar een kort antwoord van de keizer. En nu uw antwoord. En dan geeft de Heer Jezus het antwoord. We weten het allemaal. Als u in Groningen op de Grote Markt komt, dan kunt u daar het belastingkantoor vinden. Ik geloof uit 1660 of zo. En er staat boven, klein gebouwtje maar. staat boven in het Latijn. Geef de keizer wat des keizers is. Ik geloof niet dat ze het vervolg erop geschreven hebben, maar wel het eerste gedeelte. Zo waren de belastingambtenaren in de 17e eeuw ook al. Nog. Maar in ieder geval, geef dan de keizer dat des keizers is en gode dat Gods is. En wat een antwoord is dit. De Heere Jezus had hun toneelspel al lang door. En hij vertelt hun dat wat de keizer toekomt, moet u de keizer geven. Maar hij verbindt daar gelijk aan, wat God toekomt, dat moet u aan de Heere geven. En er zit ook nog iets anders achter. Want Jezus zegt dit tot hen. En zij zijn bezig om een manier te vinden om hem aan de keizer uit te leveren. Om hem aan de Romeinse macht over te leveren. Opdat de Romeinen hem maar zullen kruisigen. Het is eigenlijk een vermaning aan hen. Dat zij hem, die Godes is, aan goden moeten geven. En hoe doen ze dat? Door te buigen voor de Heer Jezus Christus. En hem te erkennen als God. Hem te erkennen als de zoon van David, de lang beloofde Messias. Dat zelfs de kinderen hebben geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De kinderen begrepen het, maar deze fariseeën willen het niet begrijpen. De Heer Jezus vermaant hen, geeft Gode wat Godes is. En het tragische van dit geheel is, dat die fariseeën wel het beeld van de keizer herkennen, maar ze herkennen niet het beeld Gods. Terwijl de Heer Jezus zoveel wonderen gedaan had, en zulk een hemelse wijsheid verkondigd had, en dat ze hem van geen onrecht konden beschuldigen, ze wilden het niet zien. En ze wilden God niet geven wat God toekomt. De Heer Jezus zegt hier, ze behoren de Heere te dienen en gelijk de wetten van de overheid te erkennen. Dus de trotse fariseeën, die mag niet weigeren om belasting te betalen. En de wereldse Herodiaan mag niet weigeren om God te geven wat God toekomt. En daar staan ze. En het gevolg van dit antwoord is dat zij zich over hem verwonderden. Ze stonden versteld. Met wat een wijsheid sprak de Heer Jezus. Wat is dat toch heerlijk dat de Heer Jezus zo'n wijsheid heeft. En weet u, hij is nog steeds dezelfde. Hij is gisteren, heden en morgen tot in alle eeuwigheid dezelfde. En hoe vaak hebben wij het niet dat onze wijsheid ontbreekt? Hoe moeten we hiermee handelen? Misschien met de kinderen, of met de kleinkinderen, of iets anders in het leven waar u mee worstelt. En u komt er gauw achter dat uw wijsheid tekort komt. De Heer Jezus is dezelfde. U mag het van hem vragen. Dan moet u niet verwachten dat u opeens onmiddellijk licht krijgt en dat u het weet. Het kan, maar meestal gebeurt het niet zo. De Heere geeft wijsheid in de weg van het voortdurend opzien tot hem. Het voortdurend verwachten van hem. Ik heb ook wel eens met dingen geworsteld. En ik dacht van, ja, heb ik wijsheid nodig? Maar de Heere geeft het wel. Maar anders, op een hoger wijze dan wij denken. En wat hebben wij, u en ik, toch veel wijsheid nodig. Want we zijn zo dom. En wat is er dan hoop voor domme mensen zoals u en ik zijn. Wel nu, de fariseeën en de Herodianen zijn inmiddels afgedropen. En nu komt de tweede groep tevoorschijn. De Sadduceeën. En wat voor mensen waren dat? Nou, dat waren bijbelkritische, ongelovige, in feite seculiere Joden. Ze geloofden niet in geesten, ook niet in de wederopstanding van de doden. Ze geloofden niet dat er engelen waren. Ze geloofden niet in een leven na dit leven. En ze erkenden van het Oude Testament alleen maar de 5 boeken van Mozes. Het is ook daarom dat ze verwijzen straks naar een van de boeken van Mozes. En dat de Heer Jezus hen antwoord geeft op hun terrein uit een van de boeken van Mozes. Om hen daarmee schaakmat te zetten. Deze mensen die de opstanding loochenen, die komen tot de Heer Jezus met de vraag over de opstanding. En de bedoeling is dat de Heer Jezus deze vraag niet goed zou kunnen beantwoorden. En dat hij daardoor in verlegenheid zou gebracht worden. En dat het duidelijk zou zijn dat er helemaal geen opstanding van de doden kan zijn. Als iemand verschillende vrouwen gehad heeft, of één vrouw verschillende mannen gehad heeft, in dit voorbeeld zelfs 7 mannen, hoe moet dat dan gaan straks? Dus, het kan niet, het bestaat niet en het gebeurt ook niet zo. En zo willen ze de Heer Jezus verlokken om zo'n antwoord te geven. En daarmee kan hij weer in diskrediet gebracht worden bij het volk. Dus die Sadduceeën komen naar de Heer Jezus toe en ze sluiten aan bij de wettelijke verordening van Mozes uit Deuteronomium 25. Daar in de versen 5 tot en met 10, daar staat het beschreven. U kent het wel dat de Heer gesteld had dat wanneer een man zou sterven en geen kinderen zou nalaten, dat zijn broer met de weduwe mocht trouwen om kinderen te verwekken voor zijn overleden broer. En dan komen de Sadduceeën met een verhaal. Misschien is het waar gebeurd. Misschien niet. We kunnen rustig aannemen dat het waar gebeurd is. En dat zeggen ze tenminste, zo was het. Een man stierf, geen kinderen. Zijn broer neemt die vrouw, stierf ook geen kinderen. Zo gaat het met 7 broers achter elkaar door. En dan is een vraag in vers 23, in de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En nou zijn zij ook benieuwd hoe de Heer Jezus wel daarop zal antwoorden. En de Heer Jezus ontmasker de dwaasheid en de onkunde en een schrijnend ongeloof van deze Sadduceeën. Hij antwoordt hen: dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet weet? U kent de schriften niet en daarom dwaalt u. En hier hebben we gelijk een antwoord. Waarom er zoveel dwaalgeesten zijn. Waarom er zoveel onrustige, instabiele geesten zijn in mensen die van alles beweren. En dat er zoveel dwaalleraren zijn die zoveel verwarring veroorzaken. En dat mensen ook gauw van hun stuk gebracht worden. Het ligt allemaal hieraan, zegt de Heer Jezus, dat gij de schriften niet weet. Dat is de oorzaak waarom er zoveel dwalingen zijn. Dat ligt hieraan dat mensen Gods woord niet op hun juiste waarde achten. Het ontkennen, er onwetend van zijn. Waarom waren de middeleeuwen zo donker? Omdat de schrift verborgen bleef onder het stof. Waarom was de reformatie juist een bevrijding? Sociaal en maatschappelijk en vooral geestelijk. Omdat Gods woord weer centraal gesteld werd. Zij die Gods woord lezen, het onderzoeken, Ze worden bewaard voor dwalingen. Zij zijn gezegend. En de meest toegewijde kinderen van God en de meest doorgeleide kinderen van God zijn zij die het meest thuis zijn in de schrift. En daarom een persoonlijke vraag, u voelt het al. De schrift, heel persoonlijk in ons leven. Hoe functioneert dat? Het lezen daarvan. Is het voor ons een dagelijkse bezigheid? Om Gods woord eerbiedig te bestuderen, zoekt u een stil plekje op. Om gevoed te worden. Om oude en nieuwe schatten te ontdekken. Brengen wij het gelezene voor de Heer in het gebed. Smeken wij de Heer om wijsheid. Smeken wij de Heer om genade. Om zelf de kracht van zijn opstanding in ons leven te kennen. Smeken wij om liefde tot hem. En dat de Heere zijn liefde in ons hart zou uitstorten. Hij spreekt immers gewis tot elk die voor hem leeft. En wie zijn er die voor hem leven? Die luisteren naar zijn stem. Dat is zijn woord. En daarom onze jongeren, ik houd ze voor op catechisatie. Hoe belangrijk in hun jonge levens, dat ze gevormd worden door het woord van God. Het zal hen bewaren voor veel ellende. Het zal hen vreugde geven. Het zal hen zegenen. Het zal hen beschermen. Het zal hen weerbaar maken in deze verwarrende en gevaarlijke wereld. Dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet weet. Nog de kracht Gods. Want als je de schriften gaat lezen, dan gaan de schriften jou lezen. En er komt de kracht van God openbaar, waar Paulus al van over sprak. Dat hij zich niet schaamde voor het evangelie, want het is een kracht Gods tot behoud. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Het is een kracht Gods. Tot zaligheid. Maar die Sadduceeën kenden die kracht Gods niet. Omdat ze de schriften niet kenden. En daarom kenden ze ook de kracht Gods niet. Waarmee hij de doden zal opwekken. En dat het dan geheel anders hier op aarde zal zijn. En het zal zo anders zijn, dat begrijpen wij niet. Dat ligt echt achter een gordijn. We zien nu nog door raadsels. We verstaan het niet. Maar het zal zo heerlijk zijn. Dat toekomende leven. En waarom zal het heerlijk zijn? Omdat dan een mens in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God is. Daarom zal het zo heerlijk zijn. En omdat een mens in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God is. Zal al het goede, het heerlijke, afstralen op die mens. En daarom zal er geen gebrek zijn. Geen zwakte. Er zal geen honger en dorst zijn. Daarom hoeft er niet gegeten te worden. Er zal geen vermoeidheid zijn. Daarom zal er geen slaap nodig zijn. De dood zal er niet meer zijn. En daarom zullen er geen geboorten meer nodig zijn. Daar zullen Gods kinderen in de volle tegenwoordigheid van God zijn. En daarom hebben ze het ook niet nodig om te trouwen. Er zullen geen mannelijk en vrouwelijk meer zijn. Geen onderscheid meer. Daar zullen al Gods kinderen volmaakt zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. Ze zullen bekleed worden met een heerlijk lichaam. Ze zullen zijn als de engelen in de hemel. Het zal volkomen heerlijkheid zijn. Al begrijpen wij dit nu niet. U ziet het bij Petrus. Weet u nog? Op de berg der verheerlijking. Het is zo goed. Hier te zijn. We gaan hier blijven. We bouwen drie hutten. Hij wist niet wat hij zei. En wat David zegt in Psalm 63. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Het kan wel voorkomen in het geestelijke leven dat iemand een voorsmaak heeft van die vrede en die liefde en de heerlijkheid. Een kleine voorsmaak. En dan is het alsof een klein tipje van de sluier opgetild wordt. En dat kleine lichtstraaltje kan al zo overweldigend zijn. Nee, wij begrijpen het niet. Maar het zal volzalig zijn. Ver boven onze verwachtingen uit. En dat zal plaatsvinden door de kracht van God. Maar de Sadduceeën kenden de kracht Gods niet. En de Heere Jezus antwoordt de Sadduceeën, want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, dus hij predikt gewoon de opstanding. De Heere Jezus gaat er gewoon vanuit. Zo gebeurt het. Want als ze uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. En zo zal er een heerlijke opstanding zijn tot het leven. Maar er zal ook een opstanding zijn tot de verdoemenis. Dat zal een verschrikkelijke opstanding zijn. En uiteindelijk komen we allemaal daar terecht. Op dat moment dat we of zullen horen bij hen die opstaan tot heerlijkheid, of dat we op zullen staan tot eeuwige verschrikking. Mogen de Heere dat verhoeden. En daarom laten wij niet rusten, totdat wij rusten in Christus. Johannes 5, vers 29 spreekt over de opstanding tot de verdoemenis. Wel nu, het probleem van de Sadduceeën was dat ze de Heilige Schrift niet kenden. En de Heere Jezus wijst hen aan waarom hun dwaalleer berust op een miskennen van Gods woord. Ze kenden het woord niet. En dan gaat de Heere Jezus alleen maar verwijzen naar de vijf boeken van Mozes. Die erkenden zij tenminste nog. En vanuit de vijf boeken van Mozes gaat de Heere Jezus hen aantonen dat er een opstanding uit de doden is. Vers 26, u leest maar mee. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. God is een God niet der doden, maar der levenden. Omdat Abraham, Isaac en Jacob, zij leven voor hem. Ze zijn nu bij hem in de heerlijkheid. Al wachten zij ook nog op de opstanding uit de doden. Dat hun zielen verenigd zullen worden met hun lichamen. Maar zij leven voor hem. Net zoals Mozes en Elia weer verschenen op aarde. Ze leven ook bij hem. En zo geeft de Heere nog ongevraagd een vermaning aan deze Sadduceeën. Dus hij ontmaskert hun dwaze vraag, maar hij ontmaskert ook hun ongeloof en hun schuldige onwetendheid. En werpt de schuld van hun onwetendheid op henzelf terug. Zij mogen niet twijfelen aan de opstanding. En ze mogen geen verkeerde gedachten van God hebben. want als Abraham, Isaac en Jacob voor God leven, dan kan God toch ook hun lichamen opwekken. Dan moet het ook een leven na dit leven zijn. En God heeft toch zijn kinderen gekocht met lichaam en ziel. En zo hebben de Sadduceeën moeten afdruipen. En dan krijgen tenslotte de schriftgeleerden hun beurt, de derde groep. Zij gaan ook proberen de Heer Jezus te vangen in zijn woorden. En dan lezen wij in vers 28 een opmerking die ook weer heel vriendelijk en prettig lijkt. Maar die ook weer niets anders is dan een gemene strikvraag. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had. Dus de Heer Jezus had hen goed van repliek gediend. En dat ze daar niets tegen in konden brengen. Kwam tot hem en vroeg hem, welk is het eerste gebod van alle? Kijk, die schriftgeleerden, wat waren dat voor mensen? Die waren bezig om de schriften over te schrijven. En daar waren ze heel secuur in. En ze waren ook uitgebreid bezig om de schrift te bestuderen. En ze waren bezig de wetten te bestuderen. En zo hadden ze ook onderling een discussie tussen al die wetten die er zijn. Wat zou nou het grootste gebod zijn? Dat vonden ze een interessante vraag om daarmee bezig te zijn. En ze dachten vast dat het grootste gebod wel iets te maken zou hebben met een belangrijk offer voor de schuld. Of misschien wel wat aalmoezen die gegeven moesten worden. Of iets waarmee God geëerd zou worden. Het zou te maken hebben met godsdienstige plichten die ze nauwgezet moesten vervullen. En zo komt deze schriftgeleerde niet met een oprechte vraag. Maar hij komt met een nieuwe poging om te zien of de Heer Jezus iets fout zou zeggen, waardoor ze hem konden aanklagen bij andere schriftgeleerden. En waarom stelt de schriftgeleerde deze vraag aan de Heer Jezus? De Heer Jezus is zojuist Jeruzalem binnengehaald met gejuich. En ze hebben hem geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En daarna is de Heer Jezus in de tempel gegaan. En daarna heeft de Heer met autoriteit en macht heeft hij de hele tempel gereformeerd. Heeft de tempel schoongeveegd. Is de Heer Jezus nu bezig om die ene God te verdringen? Want hij matigt zichzelf goddelijk gezag toe. Zo treedt hij op. En misschien kan deze schriftgeleerde een uitspraak van hem ontlokken, waaruit blijkt dat hij inderdaad zichzelf goddelijk gezag toekent. En misschien kan hij dan een bepaalde uitspraak doen in diezelfde lijn van zijn gedragingen, van zijn houding. En dan zou hij gevangen kunnen worden in zijn woorden. De rabbijnen, ze hadden het ook samen over dat eerste gebod en dat beschouwden ze echt als een samenvatting van de wet. Het eerste gebod en dat er daarom ook geen tweede kon zijn, geen derde, geen vierde. Nee, het ging er echt om de belangrijkste, het eerste, het voornaamste wet. En zo kwamen ze met deze vraag tot de Heer Jezus. Het was een strikvraag. En eigenlijk mogen wij heel dankbaar zijn dat deze mensen zulke moeilijke vragen gesteld hebben aan de Heer Jezus. Want daardoor gaven ze de Heer Jezus gelegenheid om zulke heerlijke antwoorden te geven. En dat hij heerlijke hemelse wijsheid kon laten zien. En uit de antwoorden van de Heer Jezus wordt de kerk van de Heere gebouwd en worden zijn kinderen gesteund en het zal zijn heerlijkheid vergroten. Die antwoorden dienen de opbouw van zijn kerk. En daarom mogen wij nog dankbaar zijn voor wat daar gebeurd is. En de Heere Jezus geeft hen antwoord. Het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede aan dit gelijk is: dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En hier zien we dan hoe de Heere Jezus de Joodse belijdenis volledig onderschrijft. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dus de Heere Jezus laat zich niet ontlokken om net te doen alsof hij zelf God zou zijn. Hij was wel God. Maar hij wilde zich niet laten vangen door zo'n strikvraag van de fariseeën, van deze schriftgeleerden. Hij matigt zich hier geen goddelijk gezag aan. Maar tegelijkertijd onderschrijft hij dat de Heere de enige Heere is en laat hij zien dat de heel de inhoud van Gods woord is dat God verlangt van de mens dat ze hem zouden liefhebben uit geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. En gelijk zegt de Heere Jezus in de achteraan, er is ook een tweede gebod. En die is gelijk aan de eerste. Dus geen rangorde, die staan gelijk. Gaan gelijk samen op. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Hier zien wij hoe wij ons behoren op te stellen. Tegenover de Heere God, tegen onze naaste. En dat het daarom niet genoeg is wanneer wij ons onthouden van kwaad te doen aan de naaste en voor de rest gewoon doorleven. Het is ook niet genoeg wanneer wij God gehoorzamen in al de plichten en de vermaningen uit Gods woord. We kunnen dat allemaal doen en volledig mislukken. Want de Heere zegt, we zijn geroepen God lief te hebben. En dat is de sterkste aandoening. Dit gebod houdt alles in. Wanneer er liefde is, dan zal er verder ook niets ontbreken. En hier zien we ook de maat van de liefde die wij behoren te hebben jegens God en onze naaste. We behoren de Heere God lief te hebben en hem liever te hebben dan onszelf. We behoren hem lief te hebben met heel ons vermogen. Met alles wat we zijn en wie we zijn. En we behoren onze naaste lief te hebben als onszelf. En dat betekent dat we met hem of haar omgaan op een wijze zoals wij willen dat ze met ons omgaan. En hier zien we de twee heerlijke regels waarin de praktijk van het christelijke leven gekarakteriseerd is. En het feit dat de Heere Jezus hier het eerste gebod en ook het tweede gebod noemt, laat zien hoe haaks hij staat op de hele denkwijze van deze rabbijnen. Hij overtreft hen. Zij wouden alleen maar weten van één groot gebod. Maar de Heere Jezus overtreft hen. Het is een eerste en een tweede. Die zijn gelijk. En dat vormt samen waar het in Gods woord omgaat. Wel nu, wanneer we dit ons laten inwerken, dan staan wij allemaal beschaamd vanavond. Dan zien wij hoe groot onze nood is. En hoezeer wij de verzoening door de Heere Jezus Christus nodig hebben. Maar waar zijn de mannen of vrouwen die kunnen zeggen dat zij dit gebod van de Heere gehouden hebben? Welk mens kan zeggen dat hij onschuldig is aan de overtreding van dit gebod? Er is niemand die goed doet. Nee, tot niet één toe. Allen zijn zij afgeweken. Zelfs de meest edele mens staat schuldig aan dit gebod. Wij zijn schuldenaren. En dat hebben we maar elke dag te belijden voor de Heere. En dan moeten we niet overeenstappen over dat schenden van dit gebod. Alsof het iets is, daar kunnen we toch niets aan doen. Nee, het is verschrikkelijk dat wij niet zo leven. Dit moet het ergste zijn van uw en mijn leven. Dat wij God niet lief hebben met alles wat wij hebben. Die goede, heerlijke God. Wij hebben hem niet lief met heel ons hart en verstand en ziel en kracht. En zo hebben wij helaas onze naasten niet lief als onszelf. We zijn allemaal afgeweken. En dat hebben we allemaal te belijden. En daar mogen we gerust werk van maken. En dan mag er gelijke verlangen zijn. Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Stort uw liefde uit in mijn hart. En dan ook een verlangen naar die toekomst waar we het zojuist over hadden. Wat zo heerlijk zal zijn. Want daar zal volmaakte liefde zijn. In dit antwoord van de Heere Jezus zien we ook hoe de Heere Jezus al zijn vijanden aanklaagt. Want zij hebben hem niet lief. Zij haten hem. Ze benaderen hem op slinkse wijze met strikvragen. Ze willen hem zonder oorzaak doden. Ze haten hem zonder oorzaak. En hiermee zijn al die vijanden ontmaskerd als leugenaars en als overtreders van de door hen zo hoog geroemde wet van God. En daar staat de wetgeleerde. Hij tracht zijn gezicht nog te redden in vers 32. Hij reageert overdreven met zoiets als: prachtig rabbi, terecht zegt u het dat er één is en er is geen ander naast hem. Dat zegt hij eerst. Waarom? Waarom? Denk even door. Denk even door. Gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is. En er is geen ander dan hij. Hij is de enige die goddelijk gezag heeft. Maar u hebt u zelf goddelijk gezag aangematigd toen u bezig was om de tempel schoon te vegen. Maar er is maar één die goddelijk gezag heeft. Dat is God zelf. Er is niemand naast God. Maar wat deze schriftgeleerde niet begrijpt is, dat hij in feite hiermee de Godheid van Christus heeft aangewezen. Dat Jezus zelf God is. Maar zo diep denkt deze schriftgeleerde niet eens door. Als de Heere Jezus de doden opwekt. En als de Heere Jezus op zoveel wijze vervulling is van het Oude Testament. En als de Heere Jezus met goddelijk gezag die tempel schoonveegt, dan is het duidelijk dat hij God is. En dat had die rabbi, die schriftgeleerde, moeten weten. Maar hij gaat verder. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en daarnaast de lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En nu lijkt het alsof hij iets heel moois zegt. Dat is toch prachtig, hè? Dat die man dat zegt. Ik heb het eigenlijk zelf ook tot voor kort eigenlijk wel wat positief opgevat. Misschien was dat mijn gebrek aan inzicht. Maar in feite is het helemaal niet positief. Want de Heere zegt tot hem, en Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem, ge zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Deze schriftgeleerde gaf een goed antwoord. Dat woord hier in het Grieks komt alleen maar hiervoor. Het is een woord wat betekent intelligent of wijsheid. Sapientia is de Latijnse vertaling. Wijsheid. Deze schriftgeleerde sprak met diepe wijsheid. Het was helemaal waar wat hij zei. Hij heeft wel overwogen. Nou, misschien is dat ook weer niet goed. Maar wel met wijsheid gesproken. Al begreep hij misschien zelf niet de wijsheid. Of hij zelf zo wel overwogen was en het zelf zo gunstig bedoeld heeft, is maar de vraag. En hij wilde zijn gezicht redden. En toch nog de Heere Jezus vermanen dat hij zich vooral geen goddelijke majesteit moest aanmeten. En dan vervolgens nog zeggen, ja, dit is nog beter, liefhebben is beter dan al de brandoffers en al de slachtoffers. Gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Je bent niet ver bij het koninkrijk van God vandaan. Maar je bent er niet in. Je bent er nog buiten. En of je een klein stukje er vandaan bent, of je bent kilometers er vandaan, je ligt er nog wel buiten. Jij, schriftgeleerde, moet nog één stap verder gaan. En welk stap is dat? Dat is de stap in de richting van de Heere Jezus. Want met de Heere Jezus is het koninkrijk van God gekomen. Man, dat kun je toch zien als je al die tekenen ziet en al die wonderen ziet. En heeft Johannes de Doper het niet aangekondigd dat het koninkrijk Gods is nabijgekomen? En toen kwam de Heere Jezus. En nu moet deze schriftgeleerde een leerling worden van de Heere Jezus. Maar hij haat de Heere Jezus en hij veracht zijn naasten. Met zijn verstand weet hij het wel. En hoeveel zijn er niet, ook niet in de kerk, die met hun verstand weten precies hoe het is, precies hoe het moet, die zondag een van de catechismes zo kunnen opzeggen. Maar dat hun hart dicht is voor de Heere Jezus. Ze zijn niet ver van het koninkrijk Gods, maar ze zijn niet binnen. Ze staan nog buiten. En wanneer ze zo doorleven, dan blijven ze straks eeuwig buiten. Dan gaat de poort dicht. En dan is het voor eeuwig te laat. Ook al hebben we in de kerk gezeten en waren we zo dicht bij het koninkrijk Gods. En hoe komt het? Hoe komt het? Door een ongeloof, zegt de Heere Jezus. En wat is dan het ongeloof? Dat ze niet beslist zijn. Dat ze niet gehoorzamen. Dat ze zich niet bewust neerwerpen voor de Heere. Dat ze niet bewust belijden dat ze zondaar zijn. Dat ze desnoods, als ze geen woorden hebben, de woorden uit de psalmen gebruiken en die voor de Heere neerleggen. En dat ze zo Gods woord helemaal toestemmen. En dat ze gaan pleiten op de uitnodigingen die de Heere Jezus geeft. En hun vinger gaan leggen bij de beloften van God. En dat ze het gaan vragen, Heere, neem mijn leven en neem mijn hart. Ik kan het u niet geven. Maar ik heb niemand dan u alleen. Ik moet uw leerling zijn. Want we kunnen ons leven lang buiten de poort liggen. En dat we niet naar binnen gaan. En ondertussen God er de schuld van geven. Maar straks, eeuwig buitengesloten. En daarom, toen ik er zo aan het voorbereiden was, dacht ik, dit woord is wel een van de meest ontdekkende woorden uit heel de schrift. Ge zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Nee, niet positief. Met je verstand weet je het, maar je ligt er nog helemaal buiten. Er is maar één weg voor u en mij. Leerling worden van de Heere Jezus. Zie op hem. Roep hem aan vanuit uw onmogelijkheid. Vanuit de benauwdheid. En rust met heel uw bestaan op Christus alleen. De drievoudige aanval is volledig stuk gelopen. Ze moeten allemaal afdruipen, die hooggeleerde heren. En tenslotte, niemand durfde hem meer vragen. Ze durfden niet. We stellen ons voor, ze stonden te trillen op hun benen, omdat ze het gezag en de wijsheid van Christus zagen en er toch niet voor wilden buigen. Ze wisten dat al hun bedenksels nutteloos waren. En daarom waagde niemand het meer om hem met strikvragen te belagen. Nee, niet meer strikvragen. Maar straks zullen ze het nog doen hoor. Met stokken en zwaarden en speren en met een verrader. Maar ook dan zullen ze mislukken. Want opeens komen er soldaten met wilde blikken in hun ogen. Engelen, aardbeving. Vreselijk. Want de Heere Jezus regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we een psalm zingen. En daar hebben we nog gelegenheid tot wat vragen. Laten we maar zingen psalm 51, de versen 2 en 4. 51, 2 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. En vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. 51, 2 en 4. Wel nu, we hebben nog gelegenheid tot vragen. We gaan het niet te laat afsluiten, zo 9:15. Het is wat langer dan normaal, soms heb je dat niet helemaal in je eigen hand. Maar ik kan het wel oplezen, dan is het met 30 minuten klaar. Maar goed, we zijn hier ook om met elkaar over te spreken. Wel nu, iemand nog een vraag misschien? Of een opmerking, een gedachte? Toch van een aangrijpend gedeelte. Hè? Ja. Soms kan de schrift zo heel verrassend zijn. En de woorden van de Heer Jezus, hoe diep zijn ze. En hoe hij toch voortdurend is aangevochten. Hoe vermoeiend moet dat niet voor de Heer Jezus geweest zijn. Om met al die tegensprekers, de geestelijke elite, om daar tegen te moeten, ja, om daar weerstand van moeten ontvangen. Juist. Ook heel geduldig. Precies. Ook heel geduldig. Steeds wij meer, ja. Je leest ook niet een verwijt of zo van de Heer Jezus. Hè. Nee, wel een vermaning, wel iemand rechtzetten. Ja. En uiteindelijk is dat ook liefde. Om hen het woord voor te houden. En we zien ook zo nodig hoe we de Heer Jezus nodig hebben. Hè? Als een verzoenend, schuldovernemend borgen. Omdat we zo schrijnend tekort komen. En u voelt wel daarom ook gelezen, gezongen Psalm 51. Ja, Gerrit. Ja, inderdaad. U zegt dat de Heere zo vaak zijn alwetendheid naar voren gebracht heeft. Juist. Nee, het werd toch niet opgemerkt. Omdat ze het ook niet wilden. Nee. Ze wilden het niet. Ja. Op een andere gelegenheid zeggen ze, doe nou eens een echte teken. Iets uit de hemel of zo. Precies. Daar krijgen wij ook alles mee te maken. Ja. De Heer weet alles van ons leven. Nou, ons hart kent de Heer. En wat is er dan nodig dat we onder dat bloed mogen schuilen? Volkomen verzoening. Gelukkig wel. En daarom is er ook hoop. Ja. U verwijst naar het leveraatshuwelijk, ja?
Ja. Als de seculiere wereld dat nou leest, kan je dan begrijpen dat er gesproken wordt over de emancipatie. Die vrouw heeft dat allemaal maar moeten aanvaarden. Ik vind dat gewoon moeilijk.
Oké. U vindt het moeilijk, het leveraatshuwelijk. Begrijp ik wel, zo menselijk bekeken. En als mensen uit de wereld dat lezen, dan zeggen ze, we moeten maar de vrouw emanciperen. Dat ze maar niet gegeven wordt aan die of de vrouw en aan die ter vrouw. Dan is er ook wat voor die vrouwen geweest. Alleen, dan missen we wat. Want dit was ook een sociale voorziening in die dagen. Als je kinderen had, dat was vroeger ook zo, ook op Vlakkee. Als je kinderen had, dat was je oude dagsvoorziening. En dat was onder Israël ook zo. Dat als je kinderen had, die zouden voor je zorgen. En een weduwe had verder niemand. Het waren de zwaksten in de maatschappij. En als ze kinderen hadden, dan zouden die kinderen bij het opgroeien voor hen zorgen. En dan moeten we ook dat huwelijk niet voorstellen als als per se een innige huwelijk van liefde. Het was meer uit pragmatische overwegingen. En zo'n vrouw zal daar ook wel dankbaar voor geweest zijn. Dat er toch voor haar man kinderen verwekt werden. En dat ze dan ook kinderen zou baren en hebben. Het werd denk ik niet Gods woord, Gods wetten zijn barmhartig. En zo werd dit Leviraatse huwelijk, denk ik, niet negatief opgevat onder Israël. Ik zoek nu naar voorbeelden, dat weet ik zo uit het hoofd niet. Maar ik denk dat het wel positief opgevat is. Ja, dus eigenlijk zegt u mee in twee dingen. U verwijst naar Rut. Het leviraatshuwelijk daar, dat was voor Rut ook een hele uitkomst, dat is het eerste. En ten tweede, dat het ook een zegen was voor de Joodse vrouw om een kind ter wereld te brengen. Want ze hoopten allemaal de Messias voor moeder daarvan te zijn. Ja, ik denk ook dat het positief was, ja. Juist. Dat is een goed, u geeft het voorbeeld van Tamar aan. Dat is ook een positief voorbeeld, ja. Dat was nog voor de afkondiging van de wet, van Deuteronomium. Maar inderdaad, dat dus Juda zijn jongste zoon niet meer aan Tamar wilde geven. Tamar vond dat verschrikkelijk. Ja. Ja. Ze werd buitengesloten. Ja. En toen heeft ze met zeer krasse middelen, heeft deze vrouw nog... zich eigenlijk geforceerd binnen het verbond. Maar daar gaan we nu niet over spreken. Uit Genesis 38, een heel bewogen hoofdstuk. Ja. Zeker mag u, zeker, broeder Vilerius.
Nou heb ik eens gelezen van de geschiedenis van Juda en Tamar. Tamar die heeft gehoord de zegening van Jacob. Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen enzovoort. En dan wil Tamar graag de moeder zijn van dat knaapje. En dat ze daarom zich vreemd aangesteld heeft.
Ik vind het een heel mooie gedachte. U zegt dat Tamar de moeder wilde zijn van de Heer Jezus. Ja. En dat ze wist dat Juda de zegen zou krijgen. Juda, gij zijt het. En inhoudelijk hebt u gelijk, maar er is een anachronisme in. Want het is een anachronisme. Iets die tussen de tijd klopt niet. Want Jacob heeft dat uitgesproken op zijn sterfbed. En ver daarvoor, nog in Canaan, is dit hele zaak gebeurd met Tamar. Dus het was niet om dat woord wat Jacob toen gesproken heeft tot Juda. Misschien wel iets daarvoor, maar dat staat, dacht ik, niet in de schrift. Maar wel heeft u volkomen gelijk dat Tamar graag bij dat verbondsvolk van God wilde horen. En daarom heeft ze zulke middelen genomen. Ja, nou, dat is misschien een ander avond om daarover te spreken.
Dat,
ja, nee, dat is goed. Goed, hier wordt opgemerkt door broeder Van Walsen dat er een preek is verschenen, nieuw uitgegeven van Kolbrug over Matthäus 1, waarin hij ook ingaat op Tamar en Juda. Maar hij waarschuwt daarbij, als u het gelezen hebt, zult u nog meer vragen overhouden dan dat u al had. Dank u wel. Goed, nou, is nog gelegenheid tot een vraag of een opmerking? Jazeker. Dames gaan voor en dan komt Broedekje. Ja. Ja. Uw vraag is, even voor hen die thuis meeluisteren, dat de Heer Jezus... dat het woord van de Heer Jezus tot de fariseeën, dat ze nog buiten stonden, niet ver waren, dus nog buiten het koninkrijk, dat als we dat overbrengen naar onze tijd, dat wanneer wij preken horen, dat wij dan nog steeds, en dat het geen verandering bewerkt, dat wij schuldig staan. Wat zei u precies? Dat wij ook schuldig zijn en ook aan dit verwijt van de Heer Jezus, dat we daar ook... Ja, als we nog steeds buiten... Juist, ja. Het is een zeer ontdekkend woord, ja. De bedoeling is dat het ons uit zou drijven naar de Heer toe. Want... Precies, dat is onkruid, dus dat het net als ja, dat tijdgeloof, hè, dat opeens ontspringt en er kunnen er beroeringen zijn en emoties, maar daarna dat het weer afzakt. Ja. Te midden van al deze vragen, en die kunnen soms angstig zijn en benauwend zijn, is en blijft er één adres, de Heer. Waar we met al onze raadsels en al onze vragen naartoe mogen. Dat deden deze schriftgeleerden niet. Dat deden de Sadduceeën, de Fariseeën, de Herodianen niet. U en ik mogen dat wel doen. In het verborgene. Ons hart voor hem uitstorten. En dan belooft de Heer dat hij zich over zulken zal ontfermen. Dan mogen we niet rusten op ons bidden, ons vragen. Nee, alleen maar rusten op hem. Maar daar mag naar uitgezien worden. Want als het evangelie verkondigd wordt, dan is dat een woord van hoop en uitzicht. Wij worden niet in de mist gestuurd. We worden niet weggestuurd met een gedachte, nou misschien of hoe moet het ooit. Nee, bij hem. Daar komen we nooit bedrogen uit. Ja, broeder Van Dier, nu had de vraag. Teus.
Ja, als klein jongetje moest ik vroeger af en toe wat mee naar de Griffweerkerk, meegenomen in Munting. Er werd de wet gelezen en dan bonden stevast achteraan. En de samenvatting van deze wet is, en dat komt hier bij vers 30 en vers 31, het bekende verhaal, dat deze twee geboden hadden van de wet en de profeten. Ik weet dat die formulering in die samenvatting ook in sommige kerken bij ons ook wel gehanteerd wordt, maar ons niet. Mogen dat ook positief duiden? Wel, misschien niet nuttig, goed, dat weet je wel.
Nou, er is op zich niets verkeerds aan om een gedeelte uit Gods woord te lezen en om de samenvatting van de wet te lezen. Maar als u de hele wet gelezen hebt, en dat hebben we als kerken afgesproken te doen, dan is dat niets anders dan een verbijzondering van het liefdesgebod. Dus ik denk op zich is het niet nodig dat te doen. Wij hebben de 10 geboden en daarin staat, wordt alles beschreven wat het betekent om God lief te hebben en onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat denk ik. Goed, dank u voor uw aandacht. En we hopen de volgende keer weer verder te gaan. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere, groot en machtig God. Wat heeft het u bewogen om tot deze verdorven aarde af te dalen. Om mens te worden en in ons midden te wonen. En dat u uw bloed hebt gegeven. Voor zulke mensen als wij zijn. Heren, wij belijden u dat wij u niet eens lief hebben. Met ons heel ons hart, met heel ons verstand, met heel onze ziel en met alle krachten. En dat we ook onze naasten niet lief hebben als onszelf. We belijden u dat. En we vragen u of u ons wilt bedekken met uw verzoenend bloed. Maar of u vooral uw Heilige Geest ons wil schenken en ons leren, al zal het een leerproces zijn heel ons leven lang, en al zullen we altijd bevlekt zijn, omdat we maar zwak en ontrouw zijn. Maar Heere, wilt u ons leren naar uw wil te handelen? Wil dat doen in de praktijk van ons alledaagse leven? Heere, wij bidden u. Geef dat wij een toevlucht bij u zoeken en vinden. Te midden van de vragen die wij kunnen hebben. ook aanvechtingen, benauwdheid, om toch straks tekort te zullen zijn en er buiten te vallen. Heere, geef dat wij te midden van al onze vragen onze weg op u wentelen, waartoe u ons oproept, en dat wij weten mogen dat er een voorbidder is in de hemel, die altijd leeft om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. Heere, wilt u met uw Heilige Geest ons leiden, ons bekeren, ons zegenen. Wil zo in het midden van heel de gemeente werken. Gedenk zieken en bedrukten, eenzamen, verlatenen. Zie een gunst op ons neer. Heb dank voor wat u gaf. Breng ons veilig thuis. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.